Het is 8:00. Welkom op de gemeenteraad van mei. Ik ga beginnen met de vragen of er vragen zijn uit het publiek. Ik zie geen vragen uit het publiek. Greet ook niet. Dan kunnen we beginnen met de agenda. Eerste punt op de agenda. We starten met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, omdat eerst de financiële punten daar aan bod moeten komen, alvorens we dan die verder behandelen in de gemeenteraad. Dus vandaag start met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En het eerste punt daar is de goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 april. Zijn daar vragen bij? Ah ja, en ik moet Erik Philibert nog verontschuldigen. Dat was ik nog even vergeten. Oké, dan starten we de stemming. Nog. Eén iemand. Oké, iedereen heeft gestemd. En dat is unaniem aangenomen. Volgend punt, G2, is dus de jaarrekening 2024. Ik veronderstel jullie die toelichting wordt straks gegeven. Ik veronderstel dat alle vragen en dergelijke dan straks bij de gemeenteraad aan bod zullen komen. Oké, dan gaan we nu wel overgaan tot de stemming van de jaarrekening 2024. Nog twee stemmen. En die is goedgekeurd met 13 stemmen voor, 1 onthouding en 8 tegenstemmen. G3, patrimonium, verkoop van een stukje grond, opnieuw zoals vorige maand, om voor de plaatsing van een distributiecabine voor Fluvius ter hoogte van de Broegemse Steenweg. Ik zie daar een vraag van Sven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb daar twee vragen rond. Drie eigenlijk. De eerste vraag, want het wordt verkocht aan Fluvius. Het is momenteel eigendom van het OCMW. Maar daar zit een pachter op. En Fluvius is niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een pachter op zit. Dus hoe komt dat? Dus dat is mijn eerste vraag. Omdat een nieuwe eigenaar is ook verplicht van zich aan de pachtwetgeving te houden. Bijkomend is er een reden waarom dat die eerste strook van 3 meter gevrijwaard wordt. Is er een reden voor dat die cabine zover naar achter staat? Is dat omwille van mogelijke uitbreiding naar de weg of iets dergelijks dat in rekening gebracht is? En de derde, zowel vanuit het westen als vanuit het oosten, is er eigenlijk recht van doorgang voorzien. Vanuit het westen is dat quasi onmogelijk, omdat er een hele grote boom staat. Dus als je langs daar zou moeten komen, zou dat impliceren dat die een boom zou moeten verdwijnen, wat dat een beetje spijtig zou zijn. Vooral ook omdat er veel korter langs het oosten ook een toegang is, rechtstreeks van op het openbaar domein. Dat waren mijn vragen, dank u wel.
Oké, wie gaat daarop reageren?
Nee, niet het beste.
Ja, nee, van die cabine niet, de voorgaande.
Het zou mij verbazen als Fluvius dat nieuws aan die pachter, want dat is nogthans wel minstens mondeling verteld aan de mensen van Fluvius zelf, toen we daar aan het zoeken waren naar een positie om die cabine te plaatsen. Daar was ik zelf bij betrokken, dus ik weet niet waar die informatie vandaan komt, dat zij daar niet van op de hoogte zijn. Maar alleszins is het zo dat de gemeente, en daar is de pachter ook van op de hoogte, die gronden wenst te verkopen. Dus als dusdanig wordt de pacht daar ook beëindigd, of zal die beëindigd worden. Wat de positionering zelf betreft van de cabine, daar is het zo dat eigenlijk Fluvius zelf het implantingsplan heeft uitgewerkt en dus ook alles heeft laten opmeten. Dus ik vermoed dat zij dat doen volgens de normen die zij noodzakelijk achten voor het implanten van die distributiecabine. Zij doen dat nu trouwens op verschillende plaatsen in de gemeente. U heeft dat wellicht ook al opgemerkt, dat dat ook op verschillende andere plaatsen wordt geïnstalleerd. En dat heeft dus rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met dus de energietransitie, elektrische wagens, zonnepanelen en zo verder. Dus het versterking van het net.
Ja, dank u wel. Ik had de vraag gesteld aan de algemeen directeur en uit het antwoord van de algemeen directeur bleek dat Fluvius niet schriftelijk op de hoogte gesteld was van het feit dat er een pachter was. Dus waarschijnlijk is dat dan inderdaad in de onderhandeling wel aan hen gemeld. Ik weet niet of dat Fluvius dat niet wist. Ik ging daarvan uit, omdat er geen schriftelijke communicatie was, dat ik bedacht. Het opzeggen van de pacht, daar ga ik dan vanuit dat dat een gefragmenteerde opzegging van de pacht is. Ze gaan toch niet heel het perceel de pachter opzeggen. Dat lijkt mij ook onmogelijk nee. In het kader van onteigening of een von daar te plaatsen. En dan had ik nog geen antwoord op mijn vraag waarom dat die drie eerste meters gevrijwaard blijven. Waarom dat die cabine niet gewoon dichter bij het straat staat, zoals dat... In heel veel, ja, dat is niet waar, want ze voorzien de meter rondom als veiligheid. En die is mee in het plan voorzien en dat wordt verworven. Waarom vraag ik dat? Die cabine die wordt nu veel verder naar achter geplaatst, waardoor dat er dus rondom een perimeter van 1 meter voorzien wordt met een haag. Zo gebeurt dat altijd. Maar op dat stuk dat dan eigenlijk gevrijwaard is om recht van doorgang te hebben, dat is ook een stuk dat de pachter niet kan gebruiken. Want daar moet recht van doorgang zijn. Als uw cabine dichter bij de straat staat, ja, dan gaat er veel minder domein innemen. Geen openbaar domein, maar veel minder domein innemen. Dus dat is eigenlijk de vraag, waarom staat die cabine zo ver naar achter? Is het zo dat die 3 meter voor iets gevrijwaard wordt? Maar eigenlijk merk ik dat niemand het weet, waarom dat die 3 meter gevrijwaard wordt.
Ja, ik vermoed dat dat te maken heeft met de rooilijn, Sven. Maar ik zal het voor alle zekerheid nog eens laten navragen op onze dienst. Maar ik denk dat het vermoedelijk daarmee te maken heeft, want de intekening van de cabine en hoe het dus zou moeten ingepland worden, dat is ook op aangeven van Fluvius. Dus we hebben daar zeker over samengezeten met ons diensten, omgeving en openbare werken. Dus ik zal dat nog eens navragen. Ik vermoed dat het daarmee te maken heeft. En wat betreft trouwens die communicatie, het zal inderdaad misschien niet schriftelijk geweest zijn, maar er is op een bepaald moment een rondgang gemaakt, waarbij er ook nog 2 andere plaatsen in het vizier zijn gekomen om die cabine te plaatsen. En toen is dat ook medegedeeld aan de vertegenwoordiger of de relatiebeheerder van Fluvius die erbij betrokken was. Dus, maar we zullen dat antwoord nog bezorgen, Jan, als dan is aan de dienst wordt nagevraagd waarom die 3 meter...
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming rond dit punt. Iedereen heeft gestemd en dit punt is aangenomen met 15 stemmen voor en 7 onthoudingen. Punt 4 op de agenda is het lokaal activeringspact, de goedkeuring van het financieel en inhoudelijk eindverslag voor projectjaar 1... Is daar een toelichting bij?
Ja, goedenavond. Ik wil bij dit punt eigenlijk een beetje bijkomende informatie geven. In 2023 stapte de gemeente in het werkingsgebied van Zora Werkt op uitzondering van Kontig in het lokaal activeringsplan van de Vlaamse overheid. De bedoeling was door het organiseren van verschillende acties de uitstroom van leefloongerechtigden naar werk te stimuleren. Als je meer dan het Vlaams gemiddelde van 20% aan het werk kon krijgen, dat was op een jaar tijd, kreeg de organisatie subsidies, €73.500. In onze regio betekent dit 164 personen. Zora Werkt en de gemeenten verhoogden hun ambitie naar 311 personen. Dat was een hoog aantal, ter info van alle mensen die door Zora Werkt begeleid worden, dus niet alleen de leefloongerechtigden, stroomt iets meer dan 40% door naar het werk. In Vlaanderen is dat minder dan 40%. Een aantal van deze acties waren contacten met werkgevers om hen te motiveren ook deze mensen een kans te geven. Het organiseren van jobbeurzen met specifieke benadering voor leefloongerechtigden. Infosessies voor jongeren en opleidingen voor solliciteren van deze doelgroep. Het uiteindelijke resultaat was 233 personen, 27%. Dat is gezien de situatie een mooi resultaat. Zora Werkt wil de acties die ze georganiseerd hebben blijven doen om in de toekomst ook goede resultaten te halen. De problemen waarop zij gestoten zijn onder andere voltijdse studenten die ingeschreven staan als leefloongerechtigden, 60-plussers en personen met een complexe problematiek die niet naar het werk te begeleiden zijn. Deze laatste worden ondertussen begeleid door Zora op weg, met de bedoeling deze mensen in onze maatschappij te integreren en misschien op termijn ook aan het werk te krijgen. Dank u wel.
Oké, Sven?
Ja, ik had een vraagje van die 27,10% die effectief aan het werk zijn geraakt dan. Hoe bestendig is dat? Is daar ook een uitstroom of is dat op lange termijn bestendig? Dank u wel.
Ja, daar heb ik geen cijfers over. Ik bedoel, die mensen zijn na 3 maanden na hun opleiding zijn die aan het werk geraakt. En het is dus natuurlijk wel de bedoeling dat die aan het werk blijven. En die zitten dikwijls ook in zaken die iets of wat voor die mensen ook geschikt zijn. En bedoel, het is niet dat die als boekhouder of zo gaan werken of wat dan ook. Hè. Maar ik heb daar geen cijfers van dat er achteraf, ik heb ook geen berichten over, dat die achteraf terug als leefloongerechtigde komen of zo. Daar heb ik echt geen gegevens van.
Oké, dank u wel. Ik zie geen verdere vragen. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Iedereen heeft gestemd en dat is unaniem aangenomen. Het volgende punt, G5, gaat over IGAM dienstverlening en is de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de Algemene Vergadering van IGAM dienstverlening van 19 juni 2025. Zoals je ziet zijn daar ook 2 amendementen bij ingediend. Ik stel voor dat we die eerst ook al...
Dat punt G6, maar bij...
Ah, sorry.
Nee,
bij G6, nee, klopt. Ik was te snel.
Nee, bij G6 staat dat ook op de agenda.
Nee, er staat bij amendement bij punt G6.
Ja, maar in de agenda van G5 staat goedkeuring aanpassen van
presidentschap. Kijk, even niet meer. Dus als het amendement ook al betrekking heeft op het punt G5, zou ik dat liefst nu al laten toelichten wat dat er gewijzigd wenst te worden door de indieners. Ja, dat slaagt eigenlijk een beetje op die 2 punten, op de 5 en de 6, hè, die amendementen. Klopt dat, hè? Nee. Dus ik zou eerst Joost aan het woord willen laten om zijn amendement toe te lichten.
Ja, beste collega's. IGN bestaat officieel uit 2 entiteiten, IGN Dienstverlening en IGN Milieu en Veiligheid. En sinds deze legislatuur is er een hervorming doorgevoerd waarbij de Raad van Bestuur is verkleind van 30 naar 15 stemgerechtigde bestuurders en van 6 naar 3 raadgevende bestuurders. Bij deze hervorming werd echter het reglement rond de presentiegelden niet aangepast, waardoor bestuurders zowel voor IGN dienstverlening als voor IGN milieu en veiligheid elk maximaal presentiegeld zouden ontvangen. Deze vergaderingen vinden op elkaar opvolgend en dezelfde avond plaats en hebben dezelfde samenstelling en veel gemeenschappelijke agendapunten. Feitelijk gaat het dus om 1 vergadering. Zonder de aanpassingen zou elke bestuurder 2 maal het maximale presentiegeld ontvangen. In maart, bij de installatievergadering, kaartte burgemeester Michiel Hubot uit Mortsel dit reeds aan en leek er toen een consensus om dit terug te brengen naar 1 maal het maximale bedrag, zoals het altijd het geval was bij IGAN en wat logisch is. Toch is er intussen een compromis uitgewerkt waarbij de ene vergadering het maximale bedrag blijft opleveren en de andere vergadering de helft ervan. En waarschijnlijk is dat daarom dat maar op 1 van de 2 punten dat maar voor 1 van de 2 punten is dat het daarop slaat. Concreet wil dat zeggen dat bestuurders 1,5 keer 265,25 euro, namelijk 397,88 euro, ontvangen per vergadering van ongeveer 1,5 tot 2 uur. Dit ruist mogelijk in tegen de bedoeling van het decretale maximum voor presentiegelden, maar is ook buiten proportie voor een relatief lichte vergadering. Zeker aangezien de meeste bestuurders daarnaast al een wedde ontvangen als uitvoerend mandataris. Dat is vergelijkbaar met de situatie bij een gemeenteraad gevolgd door de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waar wij ook geen 2 keer presentiegeld voor ontvangen. Hoewel er formeel bij IGAN geen dergelijke beperking is, lijkt het gezond om hetzelfde principe hier toe te passen. We stellen daarom voor om het presentiebedrag te beperken tot wat normaal voor één vergadering wordt uitgekeerd. En het amendement: de raad geeft goedkeuring aan de voorstellen van besluit zoals opgenomen in de voormelde agenda, maar stemt in met de aanpassing presentiegelden als volgt. De algemene vergadering keurt het voorstel goed om per 19 maart 2025 de presentiegelden voor de leden van de Raad van Bestuur aan te passen tot €132,63 per zitting. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de index. Hiermee wordt de situatie gecreëerd dat de identieke raden van bestuur van IGAN Milieu en Veiligheid en IGAN Dienstverlening tijdens de gezamenlijke zittingen van de raden van bestuur per zittingsavond eenmaal het maximale presentiegeld gekoppeld aan de index ontvangen. Dat was het.
Oké, dank u wel, Joost. Ja, dit amendement heeft eigenlijk betrekking op zowel G5 als G6. Het staat wel maar één keer geagendeerd, dus ik ga dat wel twee keer laten stemmen bij elk punt dat dat duidelijk is. Ik zie dat Sven daar een vraag bij heeft, of een opmerking.
Ja, maar is dat ook zo, Joost? Is het de bedoeling dat bij die twee punten wordt gestemd?
Yes. Op zich is dat wel veiliger, denk ik, maar ik denk dat het maar op betrekking heeft op één van de twee. Ik ben het even aan het bekijken.
Nou, als jij zegt dat voor één...
Want één van de twee is wordt volgens mij ook al voorgesteld als een halvering van het presentiegeld.
Oké, als het voor u oké is om het één keer te stemmen, dan is dat oké voor mij.
Ik denk dat het zo de bedoeling is dat dus, je hebt een voorstel van presentiegelden voor de twee. Voor de eerste vergadering wordt het normale volledige presentiegeld uitgekeerd. Voor de volgende vergadering de helft. Dus in die zin zou het ook kunnen geïnterpreteerd worden dat het amendement enkel van toepassing is op G6. Ik weet ook, want er is wel wat discussie over geweest, ook tussen de burgemeesters. Ik wil toch wel wat beklemtonen dat ook de voorzitter van IGAN zelf eigenlijk voorstander was principieel om te gaan naar één zuiver presentiegeld en niet anderhalf presentiegeld. Vooral ook omwille van het feit dat het ook ingaat tegen de geest van het decreet. Het decreet, de Vlaamse overheid, heeft dit beslist om al die intercommunales om daar minder mandaten toe te kennen. Bij IGAN hadden we daar nog 2 keer 15 bestuurders. Deze legislatuur is dat in overleg tussen alle gemeenten unaniem besloten om dat naar 1 keer 15 bestuurders te brengen. Die vergaderingen die sluiten nauw op elkaar aan, die gaan eigenlijk in elkaar over. Dat zijn dezelfde mensen, dus de vraag waarom dat dus naar 1,5 moet gaan, is blijkbaar tot stand gekomen door bepaalde, denk ik, mensen die daar zijn in aangeduid om daar toch ook voor de tweede vergadering een presentiegeld te krijgen. Maar als men dat op die manier gaat doen, ja, dan had men evengoed 2 raden van bestuur met 2 keer 15 mensen kunnen behouden en ze allemaal een vol presentiegeld kunnen uitkeren, zoals het in de vorige legislatuur was. Nu, dat was nu net niet de bedoeling. Ik denk dat 1 presentiegeld voor die 2 vergaderingen aansluitend, dat eigenlijk het meest correcte is.
Ja, ik ben het er helemaal mee eens. We hebben dat hier in Boeghout ook gedaan, vergaderingen die aan elkaar aansluiten. Lijkt mij een hele evidente. Ik ben alleen niet zeker van de vorm van het amendement. Hoe gaat het nu zijn? Wat is nu de bedoeling? Kan dat uitgeklaard worden over wat dat we gaan stemmen, dat duidelijk is? Want op deze manier kan ik dat amendement niet interpreteren zoals dat eigenlijk hoort te zijn.
Ja, ik dacht ook niet. Het staat geagendeerd bij punt G6, maar het heeft betrekking op allebei, dus ik zou liefst eigenlijk 2 stemmingen doen, dan zet de safe en dan kan dat op die vergadering ook 2 keer aangebracht worden, in elke vergadering eigenlijk. Dan zet je gecoverd in onze opdracht die wij aan onze mandatarissen overdragen eigenlijk. Dus ik ga nu een stemming organiseren voor het amendement eerst en dan daarna voor punt 5... Dat amendement gaan we nu mondeling doen, omdat het geen 2 keer geagendeerd staat. En in de agenda staat ook duidelijk bij punt 6. Dus ik vraag eerst een mondelinge stemming voor dezelfde inhoud als B1, maar dan bij punt G5, zodanig dat dat toegevoegd kan worden aan het punt. En Sven vraagt nog even een tussenkomst.
Ja, amendement 2, dat door u op de agenda heeft geplaatst, dat wordt alleen bij punt 6.
Heeft enkel betrekking op punt 6. Ja. Dus de stemming voor het amendement dat Joost net heeft voorgedragen bij punt G5, vraag ik nu.
Ja.
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 Onthouden.
Ja. En dan vraag ik nu de stemming voor het punt G5. Bring jij ons amendement? Nog 5, 4 mensen. Iedereen heeft gestemd. Dit is aangenomen met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen. Dus bij een volgend punt hebben we dan eerst hetzelfde amendement dat we nu eerst ook gaan stemmen. Oké, en dit is aangenomen met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen. Dan is er nu het tweede amendement bij punt G6 aangaande IGAN Milieu en Veiligheid. Koen gaat even brengen.
Ja, dit amendement, waarom is dat belangrijk? Zoals u ziet op de agenda, wilt IGAN Milieu en Veiligheid een energie-NV oprichten. Er is ook informeel overleg geweest tussen de burgemeesters en op een vergadering bleek duidelijk dat er nog meer vragen waren dan antwoorden met betrekking tot de oprichting van die NV. Het is de bedoeling dus dat IGAN, die uiteraard ook heel wat afvalverwerking doet, dat zij, waar zij energie uithalen, dat zij die energie kunnen verkopen. Maar voor de hand liggende vragen, zoals is dat in overeenstemming met de statuten, kan dit goedgekeurd worden op een algemene vergadering of is de oprichting van een NV bij een intercommunale, moet die ook onderhevig zijn aan een stemming op de gemeenteraad? Is er duidelijkheid of er privékapitaal wordt ingebracht, ja of nee? Dat waren allemaal vragen die daar ter tafel lagen en het was duidelijk dat het voorstel om die energie-NV nu al op te richten, dat dat niet comfortabel is, omdat er nog heel veel openstaande vragen waren. En dan hebben wij ook nog vernomen via de kabinetchef van de waarnemend burgemeester van Antwerpen dat er met betrekking tot die oprichting op dit moment een negatief advies is van de dienst of van de inspectie financiën van de stad Antwerpen. Dus dat is een bijkomend element waarbij toch wel wordt aangedrongen om dit punt te verdagen. Dat wil niet zeggen afvoeren, maar verdagen. En dan vermis dat de agenda was samengesteld en al geagendeerd was op bepaalde gemeenteraden, waaronder de onze, maar ook in andere gemeenten, wordt er dus voorgesteld om onze vertegenwoordiger opdracht te geven om te vragen om dit punt op de algemene vergadering te verdagen van IGAN, waarbij, als dat effectief ook gebeurt, het punt wellicht op de algemene vergadering van oktober zal teruggeagendeerd worden in de hoop dat er dan wat meer duidelijkheid is en informatie over een aantal openstaande vragen. Mocht er toch tot de stemming overgegaan worden tot de oprichting van die energie-NV, ja, dan is de vraag aan de vertegenwoordiger om tegen te stemmen, net juist op het feit dat er op dit moment nog te veel onduidelijke factoren zijn met de oprichting van die NV.
Ja, het lijkt mij inderdaad niet opportun om dat op dit moment te doen, dus wij gaan dat amendement zeker steunen. Informatie die tot bij ons gekomen is, die is heel, heel minimaal. Dus al die openstaande vragen, als die er voor het bestuur al zijn, dan lijkt het mij heel gek om hiermee verder te gaan. Ik denk dat IGAN eerst en vooral de winkel dat hem heeft op orde moet zetten, alvorens dat ze een nieuwe winkel moeten open doen. En ik denk dat daar nog wel wat werk aan de winkel is. Dus ik stel voor dat de vertegenwoordiger van de gemeente Boeghout dat ook meeneemt naar IGAN, om daar aan te dringen op, zorgt eerst dat de opdracht die je gekregen hebt, dat je die goed uitvoert. En dan kunnen we misschien gaan kijken naar een extra opdracht of naar iets extra. Dus ik denk dat we dat vanuit Boeghout zeker niet moeten ondersteunen voor die IG en energie om dat op te richten. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan gaan we over tot de stemming van dit amendement. Dat is unaniem aangenomen. En het volgende punt is dan vaststelling van het mandaat voor die vergadering. En dat is aangenomen met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen. En daarmee zit de Raad voor Maatschappelijk Welzijn erop. Joost?
Ja, ik wou nog heel even zeggen, het is goed dat we het twee keer hebben gestemd, maar ik zie wel dat in punt G5 die halvering van het presentiegeld, dat er al wel in staat, die halvering. Eenmaal het laatste puntje, gelet op de identieke samenstelling van de Raad van Bestuur en om extra mogelijke kosten die dat met zich meebrengt te vermijden, wordt aan de jaarvergadering van 1906 de goedkeuring gevraagd om de presentiegelden voor de leden van Raad van Bestuur voor IG en dienstverlening vanaf 19 maart te halveren tot 132,63 euro. Dus dat er al in vervat, maar ja, dat kan ik wel natuurlijk.
Ja, dat is dus de reden waarom ik vroeg of dat het voor allebei is. Hè? Je kunt niet een amendement in, er wordt hier dan gezegd dat het is voor twee punten. Over wat gaat het eigenlijk?
Het stond er bij G6, dat beter bij G5 gestaan. Hè?
Ja, wel, voilà. Dus, maar dat is wel een beetje een probleem, als je niet weet voor wat je amendement indient. Hè?